Het afbouwen op zich is één stap. Maar om daarna eigenlijk het leven weer in te gaan, dat zie ik echt als een revalidatietraject. Wat vergelijkbaar is met het leveren van topsport. Daar moet je voor trainen, moet je goed in begeleid worden. En het lastige bij benzodiazepine daarin vind ik dat het ontwenningsproces zo grillig kan zijn.
Welkom bij de podcast De Macht van de Benzo's. Het audioplatform voor eerlijke, directe en persoonlijke discussies over slaap- en kalmeringsmiddelen. In deze podcastserie neem ik, Françoise Mittentreiner, je mee naar de grillige wereld van de benzodiazepines. Ik ga op onderzoek naar de macht van de benzo's over gebruikers en voorschrijvers. Hiervoor ga ik in gesprek met artsen, zorgverleners, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Want hoe kan het dat anno 2022 de benzo's nog altijd de meest voorgeschreven slaap- en kalmeringsmiddelen zijn? Deze podcastserie wordt gesponsord door Spoor 6, verslavingshulp op niveau, en is mede mogelijk gemaakt door Breider Verslavingszorg en Triora, onderdeel van de Panacea Groep. Welkom bij aflevering 5 van de podcastserie De Macht van de Benzo's. Ik ben Françoise Mittentreiner, film- en podcastmaker en ervaringsdeskundige. Sinds 3 jaar ben ik benzovrij. Ik heb jaren geworsteld met mijn benzoverslaving en vroeg mij af, ben ik nu de enige? Mijn 5e gast in deze podcastserie is Arnd Schellekens, hoogleraar verslaving en psychiatrie aan het Radboud UMC en wetenschappelijk directeur aan het Nijmegen Instituut voor Scientist Practitioners in Addiction. Welkom, Arnd.
Dankjewel.
Laten we beginnen met jouw werk. Toen ik hier binnenkwam vertelde ik ook over. Ik heb jou natuurlijk even bekeken op YouTube. En daar heb je heel veel mooie lezingen ook gegeven. Wat ik eigenlijk heel benieuwd naar was, is waar kwam voor jou die fascinatie of ook die specialisatie van verslaving vanuit de psychiatrie?
Ja, dat begon eigenlijk door onderzoek. Ik ben heel erg gefascineerd door de vraag, waarom doen wij zoals we doen? Hè? Dus het denken, voelen, handelen, onze binnenwereld. En toen ik klaar was met mijn geneeskundeopleiding, wilde ik daar eigenlijk graag onderzoek naar doen. En zo kwam ik terecht bij een onderzoeksgroep die een diermodel van verslaving wilde vertalen naar de humane situatie. Ze hadden onderzoek gedaan naar genetica, omgevingsinvloeden en de neurobiologie daarbij. En dat vond ik een hele interessante conceptuele vraag over gedrag en dan in het bijzonder verslavingsgedrag. En gaandeweg dat promotieonderzoek ben ik alleen maar meer gefascineerd geraakt door het verslavingsveld en dus daarop doorgegaan.
Want daar is best wel veel veranderd, hè? Als we kijken naar verslavingskunde in Nederland. Kan je iets vertellen over waar we naartoe gaan eigenlijk, als je naar kijkt naar de toekomst van de verslavingskunde?
Ja, de verslavingskunde ontwikkelt zich heel snel. Komt ook onder andere door dat er in de onderzoeksveld veel gedaan wordt rond verslaving. Je ziet ook de opleidingen professionaliseren. Dus ook in Nederland heb je dan ook een verslavingsartsenopleiding. Dat helpt natuurlijk ook om zo'n veld toch ook weer te ontwikkelen. De herstelbeweging vanuit de patiënten geïnitieerd draagt een belangrijke steen bij aan de ontwikkeling van het veld. Dus dat maakt dat het echt een veld in beweging is. En ik denk dat met name het personaliseren van de zorg, van de verslavingszorg, dat geldt voor de hele psychiatrie, maar voor de verslavingszorg in het bijzonder. Daar verwacht ik eigenlijk wel voor de komende jaren mooie ontwikkelingen. En met personaliseren, dat kan je zowel zien in de vorm van biologische manieren om te personaliseren op basis van bepaalde biologische eigenschappen van iemand. Maar zeker ook de voorkeuren van een patiënt, psychiatrische comorbiditeit die aanwezig is, meer aandacht voor de wensen van een patiënt, wat is het doel wat je wil bereiken, herstel in bredere zin, meer dan alleen maar minder gebruik van middelen. Dus ik denk dat daarmee de verslavingszorg echt wel weer een stap kan zetten de komende jaren.
Ik hoor jou een paar dingen zeggen. Het Personaliseren van de verslavingszorg om de behandeling goed te laten aansluiten bij wat een patiënt nodig heeft, is belangrijk. Ik hoor je ook praten over psychiatrische comorbiditeit. Even voor de luisteraar, best een ingewikkeld woord. Dat is, als ik het goed uitleg, het tegelijk voorkomen van twee of meer psychische of psychologische stoornissen of verslavingen. We hebben het hier natuurlijk in deze podcast over een benzoverslaving in combinatie met een psychische aandoening. Dus als ik het goed begrijp, zeg jij, verslaving gaat dus dikwijls gepaard met een psychiatrische of een psychische aandoening. En ik meen me te herinneren ook tijdens een van jouw lezingen, dat jij hoopt dat de verslavingszorg en de psychiatrie meer naar elkaar toe groeien. Kan je dit uitleggen?
Nou ja, verslaving en psychiatrie delen best wel veel aspecten. Hè? Dus ook daar geldt, hè, vanuit een biopsychosociale visie, dat biologische, psychologische en sociale factoren, die zijn bij beide relevant. Begint bijvoorbeeld al met genetica. Er zijn behoorlijk wat aanwijzingen dat verschillende psychiatrische aandoeningen een aanzienlijk deel van de erfelijke factoren die daaraan bijdragen, gemeenschappelijk hebben. Dat geldt ook voor verslaving en andere psychiatrische aandoeningen. Bijvoorbeeld ADHD lopen die schattingen wel van tot 30-50%. Dus vanuit die achtergrond is het eigenlijk heel gek om dat als totaal verschillende aandoeningen te zien. Omdat er in de mechanismen die eraan bijdragen gewoon overlappende factoren zitten. Dat geldt ook voor trauma, blootstelling daaraan. Dat geldt voor copingvaardigheden, ik noem maar wat. Van hoe ga je met tegenslag om? Dat speelt een rol. Maatschappelijke kenmerken. Dus als mensen in isolement zijn, dat draagt bij aan verschillende psychische klachten. En ook aan de risico op verslaving. Ook de behandeling, daar zit het een en ander aan overlap in. Dus het is eigenlijk heel logisch vanuit wetenschap bezien, en misschien ook wel vanuit patiëntperspectief, om dat veel meer geïntegreerd te benaderen. Ja. En ik denk dat dat een goede ontwikkeling kan zijn.
We hebben het hier dus over kijken naar de oorzaak van verslaving, de bron. Je kan dus verslaving niet loszien van biologische, psychologische of sociaal-maatschappelijke factoren, want die dragen hierbij aan. En met name hebben we het dus nu hier over psychologische of psychiatrische stoornissen.
Nou ja, kijk, op het moment dat je een verslaving zou ontwikkelen aan benzodiazepine, en dat heeft te maken met dat je angstklachten hebt bijvoorbeeld, dan is het heel gek om wel aandacht te hebben voor de benzodiazepineverslaving, maar niet voor de angstklachten die daar een hele belangrijke factor in zijn. He, ik vind het nogal kunstmatig om dan te zeggen, nou, we noemen wel de benzodiazepineverslaving, maar niet de andere psychische problemen die er zijn. Daarmee doe je een patiënt tekort. Er zijn natuurlijk genoeg patiënten die een verslavingsprobleem ontwikkelen zonder dat er een andere psychiatrische diagnose is. Nou, dan hoeven we die natuurlijk ook niet te gaan zoeken of er zogenaamd op te plakken. Als dat er niet is, is het er niet.
Nee.
Maar ik denk al, je doet echt iemand tekort als je alleen naar het verslavingsprobleem kijkt, als er ook een ander probleem is wat daarmee verweven is.
Ja.
Ook omdat iemand dan niet de hulp krijgt die denk ik nodig heeft en waar die dan ook recht op zou moeten hebben.
Ja, dat vind ik heel fijn en goed om te horen. Maar ik hoor toch van veel ervaringsdeskundigen ook die ik gesproken heb, dat zij vinden dat de benzodiazepines nog altijd veel te snel, te makkelijk en te lang voorgeschreven worden. Herken je dit?
Nee, dat scheelt natuurlijk heel erg per middel waar je het over hebt. Hè. Als we het over de benzodiazepine hebben, dan is natuurlijk de vraag, waarvoor wordt het voorgeschreven? Ik schrijf zelf ook benzodiazepines voor. Misschien doe ik dat af en toe ook niet helemaal goed, hè? Dat geloof ik direct. Maar ik probeer wel steeds goed na te denken over de indicatie daarvoor. Dat ook met de patiënten bespreken, inclusief reden om het gebruik te beperken in dosis en in duur. Ja, dat, ik weet niet of andere collega's dat altijd op dezelfde manier doen en of mensen dat allemaal conform de richtlijnen doen. Maar ik denk dat je moet realiseren dat benzodiazepine ook heel effectief kunnen zijn. En soms heb je ook prima alternatieven. Als het gaat over slaapproblemen, dan is er nu wat meer aandacht voor cognitieve gedragstherapie vanwege slaapproblemen. Als dat daar niet aan wordt gedacht of een patiënt wil dat niet, dan is natuurlijk de vraag, kom je dan eerder bij de benzodiazepines uit? Of heb je dan nog alternatieven die je kan overwegen en bespreken met een patiënt? Daar spelen natuurlijk allerlei factoren in mee. Als je het hebt over andere aandoeningen, bijvoorbeeld het begeleiden van afbouwen van alcohol, ja, dan kan je bijna niet om de benzodiazepines heen, omdat anders de alcoholdetoxificatie ook gewoon gevaarlijk kan zijn. De indicatie maakte eigenlijk wel hoe sterk je nou die benzodiazepines zou moeten voorschrijven. Of dat je ook naar alternatieven kan kijken. En zo'n alternatief moet dan ook beschikbaar zijn.
Ja, in deze podcast, Verslaafd, de macht van de benzo's, gaat het natuurlijk veel over de benzodiazepines, over medisch afhankelijk gemaakt zijn, zowel als verslaafd zijn aan de benzo's. En in mijn beleving staat als ervaringsdeskundige is dat de helende werking van de benzo's in schril contrast staan met de destructieve eigenschappen. Mag ik jou een fragment laten horen van ervaringsdeskundige Geert van der Laak, die ik in een van mijn eerste podcasts heb geïnterviewd, die de benzodiazepines krijgt voorgeschreven in verband met een drugsverslaving?
Ja, tuurlijk.
En rond mijn 19e had ik zoiets van, ik drink veel, blow veel en ik wilde verder met mijn leven, ik wilde verder met school. En daarbij ben ik naar een instelling gegaan. En die instelling die ging mij helpen met het afkicken. Dus ik heb daar... ik kwam binnen en ik zei, ik wil van mijn jointje af. Nou, is goed, stoppen we met blowen. Zo een paar dagen verder kreeg ik last van slaapproblemen. Diazepammetje, kun je beter slapen? Diazepammetje. Toen werd er ADHD ook geconstateerd. Dus ik kreeg ook Ritalin en daar kon ik, 's avonds was ik daar ook weer onrustig van. Kreeg ik weer een andere benzo om dat weer te kalmeren. Nou, daar werd ik een beetje depressief van. Kreeg ik een antidepressiva, of twee verschillende antidepressiva's zelfs. En zo ben ik eigenlijk vanaf het stoppen met blowen op mijn 19e, anderhalve maand later, liep ik met vijf verschillende medicaties naar buiten.
Dus toen was je zwaar verslaafd. Hoe kwam je daarachter? Was je daar bewust van?
Ik was denk ik nog niet meteen zwaar verslaafd. Maar ik begon wel te merken dat die benzo's mij hetzelfde konden bieden als een joint roken of als drinken. Namelijk dat ik gewoon niet hoefde te voelen en... dat ik gewoon lekker kon slapen en dat het leven me allemaal wat makkelijker afging. Maar daarvoor moest ik er wel twee slikken in plaats van één.
Vond ik best heftig toen ik dat hoorde.
En wat vond je precies heftig?
Ja, wat ik heftig vind hier is dus dat je dus als verslaafde naar een verslavingskliniek gaat om af te komen van de drugs. En vervolgens verslaafd raakt aan medicijnen. En ook het verhaal, hoe hij binnen no time met vijf verschillende psychofarmaca naar buiten liep. Waar ik bang voor ben, is dat dus mensen die behandeld worden om van drugs of alcohol af te komen, dat als het voorschrijven en het vervolgens het gebruik van de benzodiazepines niet goed in de gaten gehouden wordt, dat mensen zo van de ene verslaving in de andere vallen. En met name de benzo's, waarvan we weten dat die voor velen heel verslavend kunnen zijn. En in mijn beleving zijn vele hulpverleners en artsen daar dan nog niet zo heel bewust van of mee bezig.
Het staat in alle richtlijnen. Dus in alle richtlijnen die gaan over het opvangen van ontwenning, staat dat bij sommige van die verslavende stoffen waar je van afbouwt, dan is het heel nuttig en soms zelfs ook nodig om benzodiazepines voor te schrijven. Staat altijd wel bij, doe dat in een zo laag mogelijke dosering en zo kort mogelijk. Waarbij ook tijdsduur wordt aangegeven, hoe lang je dat normaal gesproken zou moeten doen en nodig zou hebben. Als je die benzodiazepine te lang gebruikt, ja, dan krijg je natuurlijk de problemen met tolerantie die zich kan ontwikkelen. Dat je steeds meer nodig hebt voor hetzelfde effect en dat het ook steeds lastiger wordt om daar weer mee te staken. He, dus ja, daar goed in gecoacht en begeleid worden, dat is heel belangrijk.
Toen ik sprak met een Amerikaanse psychiater, Patricia Helligan, die zei gewoon, er is gewoon nog niet genoeg kennis, niet genoeg medische kennis, blijkbaar. Nou is Amerika natuurlijk wel veel erger dan Nederland. Artsen zijn zich er nog steeds niet echt bewust van wat de effecten zijn op lange termijn. En daardoor blijven dus blijkbaar heel veel artsen het nog gewoon voorschrijven, of op herhalingsrecept is het nog makkelijk te krijgen. Ik heb dat zelf ervaren. Heeft dat ook te maken, denk je, zij zegt ook, het heeft ook te maken met, en jij bent natuurlijk van een veel jongere generatie weer, dat het ook tijdens jullie opleiding niet aan de orde kwam?
Ja, naar mijn idee heb ik dit in de opleiding heel duidelijk meegekregen. En ja, ook in de richtlijnen die je leest staat dit heel duidelijk in.
Ja.
Dat wil niet zeggen dat de praktijk soms weerbarstig is. Ja, dat heeft met van allerlei zaken te maken. Hè. Soms vragen patiënten ook expliciet om, of wordt een patiënt met benzo-gebruik overgeërfd van een vorige dokter. Ja, en dan kan je ook niet zomaar het stoppen, hè, want dan ontstaan ook weer bepaalde risico's. Meestal spelen er allerlei factoren een rol. En het kan natuurlijk zijn dat er bepaalde collega's zijn die daar ja, veel minder bewust van zijn, of het ook minder als een probleem zien. Dat zou natuurlijk goed kunnen. En dat is jammer, want ja, je kan wel degelijk door langdurig gebruik van benzodiazepine, zeker als de dosering steeds hoger wordt, in de problemen komen. Ik ben zelf wat minder bezorgd over mensen die stabiel een paar keer per week of om de dag of misschien zelfs elke dag een half tabletje gebruiken om te kunnen slapen. Over het algemeen zie je daarin niet dat er heel veel problemen ontstaan. Maar op het moment dat iemand steeds meer gaat gebruiken en steeds meer nodig heeft en daar ook de controle over kwijtraakt of heel veel bijwerkingen van ervaart, dan wordt het wel een ander verhaal. En die balans, die moet je eigenlijk steeds opmaken samen met de patiënt. Dus je moet eigenlijk, als iemand langdurig benzodiazepine gebruikt, het gesprek daarover aangaan, ook als huisarts of als psychiater of als psycholoog, maakt niet uit, hè, als hulpverlener. En steeds kijken of je de patiënt kan motiveren om minder te gebruiken of liefst zelfs helemaal te stoppen. En die balans op te maken van, ja, god, wat houd je tegen? Wat levert het je nog op? En hoe kan ik je ondersteunen om van dat gebruik af te komen of het te minderen? Ja, soms is het helemaal stoppen op dat moment geen haalbaar doel. Nou ja, dan kan je met elkaar kijken of een lagere dosering wel haalbaar is.
Ja, dus als ik jouw verhaal goed hoor, zeg jij al die mensen die het zeg maar incidenteel gebruiken, eens of twee keer in de week of zelfs dagelijks een hele kleine dosering, dat geen kwaad kan? En dat is ook waarschijnlijk de reden waarom zoveel mensen nog steeds benzodiazepines gebruiken. Maar ik merk zelf, ik heb dat natuurlijk ook een paar jaar gedaan, ik merk zelf natuurlijk een enorm verschil. Nou slikte ik ook niet echt veel, één oxypammetje, een half oxypammetje, maar ik was er altijd wel mee aan het onderhandelen. Maar ik voel me wel een heel ander mens sinds ik van die benzo's af ben. Dus ik vind het best gevaarlijk om te zeggen van, nou, al die mensen die het al jaren slikken, blijf het maar doorslikken. Want je weet eigenlijk niet meer beter.
Ja, mijn boodschap, dan heb ik me misschien niet goed genoeg uitgedrukt, maar mijn boodschap is niet blijf maar doorslikken. Ik denk dat je bij alle mensen die dit gebruiken periodiek dat moet evalueren en moet kijken of er motivatie is om te minderen. En daarbij hoort ook dat je goede uitleg geeft en probeert met motiverende gespreksvoering daarin iemand richting verandering te bewegen. Hè? Dus dat hoort er echt bij. De andere kant is dat als iemand dat echt niet wil minderen en ook echt niet, om wat voor reden dan ook, niet kan minderen, dan vind ik als iemand incidenteel dat gebruikt, zijn de risico's ook beperkt. Neemt niet weg dat je nog steeds periodiek moet evalueren en moet kijken of het benzo-gebruik omlaag kan. En je hebt helemaal gelijk, ik heb ook genoeg patiënten gezien die daar lang tegen aangehikt hebben. Uiteindelijk toch bereid zijn om er wat aan te gaan doen samen. En daar hele positieve effecten van ondervinden. De andere kant is er ook. Hè, mensen die daar heel lang tegen aan hebben gehikt, uiteindelijk zeggen, nou, vooruit, laten we het dan maar doen. En die hebben er dusdanig veel last van, dat die eigenlijk ook al proberen ze het echt een aantal maanden vol te houden, toch de stap terugzetten en zich daar veel beter bij voelen. Ja, en wie ben ik dan om tegen die mensen te zeggen, ik schrijf het niet meer voor. Blijf maar zitten met de klachten die je hebt en zoek het maar uit. Dat vind ik ook niet geen goed hulpverlenerschap.
Grappig, dat heb ik inderdaad ook gehoord. Ik heb twee huisartsen gesproken, ook onder andere mijn eigen huisarts. En die zei ook gewoon heel eerlijk, hij zegt, ja, François, maar als ik het niet doe, hij zegt, dan heb je geen idee waar mensen toe in staat zijn. En dat begreep ik ook wel heel goed, want het is natuurlijk best wel complex. Ik weet zelf hoe handig, en dat hoor ik ook van andere ervaringsdeskundigen, als je eenmaal verslaafd bent. Ja, dan je hebt nu natuurlijk ook die zwarte markt, daar kunnen mensen ook naartoe. Ja, dan ben je iemand helemaal kwijt, als het er niet is. Deze jongen die het uiteindelijk ook niet meer kreeg voorgeschreven, of niet voldoende, want hij had steeds meer nodig, die ging ook naar de zwarte markt. Dat vind ik ook wel een hele verontrustende tendens die er nu ook is, ook via het internet. Kan het dus nu besteld worden, het komt gewoon in je brievenbus. Zeker voor de jongeren ook, die dus vaak ook gewoon voor de pleasure, de ontspanning, Xanax slikken. Dat is toch best wel een alarmerende situatie nu.
Nee, ik denk dus ook, hè, je ziet nu met de, dat is een andere problematiek, maar opiaatgebruik op medisch voorschrift, dat in de Verenigde Staten is de opiaatproblematiek natuurlijk gierend uit de hand gelopen. Dat is hier niet aan de orde, zeker niet op die schaal. Maar een van de issues is daar, op een gegeven moment is het aantal voorschriften van opiaten is duidelijk afgenomen, ook omdat daar beleid op werd gemaakt. Maar de problemen zijn vervolgens alleen maar groter geworden, omdat die mensen zich genoodzaakt zagen om via de zwarte markt alsnog aan die middelen te komen. En daar heeft de zwarte markt natuurlijk gretig op ingespeeld. En de problemen zijn alleen maar groter geworden. He, dus het dichtdraaien van de kraan en zeggen wij schrijven geen benzodiazepine meer voor en zoek het maar uit. Ja, dat is niet de weg die we moeten gaan. He, dus ik denk het periodiek bespreken, evalueren van deze medicatie en te kijken of je dat kan aangrijpen om met motiverende gespreksvoering naast de patiënt te gaan staan. Of die ruimte ziet om daar wat aan te doen. Heel vaak heeft een patiënt misschien ook niet eens door dat er een probleem zou kunnen zijn. Dus daar moet je echt de tijd voor nemen om dat rustig door te spreken. Dat hoort bij je taak. En als iemand er dan voor open staat, dan is het nog steeds niet aan die patiënt zelf om dat nou op zijn eentje maar uit te zoeken. Maar dan kan je iemand daar ook goed bij ondersteunen.
Ja.
He, dus ja, en daar ligt een taak. En dat is wat meer dan zeggen van, nou, dit is niet goed voor je. Ik weet dat als dokter en ik bepaal voor jou dat je ermee moet stoppen. Want daar help je een patiënt niet per se mee. En ik denk ook wel dat ik daarbij, je noemde net mensen die verslaafd zijn aan benzodiazepine. Ik denk die iemand die met enige regelmaat, maar niet per se dagelijks, op een lage dosering van een benzodiazepine zit, die beschouw ik niet als verslaafd. He, die kan wel degelijk tolerantie hebben ontwikkeld, dat kan. En als die stopt, kan die daar ook last van hebben. Maar dat is niet hetzelfde als verslaafd.
Wat is verslaafd voor jou?
Nou ja, als je met mensen die een verslaving hebben, als je daar mee praat en vraagt van wat betekent dat nou voor je, dan wat ik heel vaak hoor is het controleverlies. Mensen hebben vaak echt wel door dat het gebruik van hun middel of ander verslavingsgedrag eigenlijk ten koste gaat van hun leven. Rolvervulling, lichamelijke gezondheid, psychische gezondheid, noem maar op. Maar dat ze desondanks niet de regie hebben om het gebruik te minderen, onder controle te houden of te stoppen. Op het moment dat iemand om de zoveel tijd een bepaalde medicament gebruikt, de dosering blijft vaststaan. Als iemand denkt van nou, vanavond probeer ik het een keer zonder. En dat kan ook gewoon. Ja, dan zie ik dat niet als controleverlies. Dan kan er nog steeds wel sprake zijn van een bepaalde mate van lichamelijke gewenning en ontwenning op het moment dat je daar voor een aantal dagen mee stopt. Maar dat zie je bij heel veel medicamenten, ook bloeddrukverlagende middelen bijvoorbeeld. Als je naar de definities kijkt, zoals die in de DSM-5 of in de ICD staan, maar DSM-5 is wat gedetailleerder daarin, daar staat ook expliciet in dat tolerantie en ontwenning, als het gaat over medicamenten op voorschrift, niet meetellen als criteria voor verslaving.
Oh, dat is interessant, ja.
Terwijl de andere criteria, dat zijn er dan nog 9 over, die tellen wel mee. Maar die gaan veel meer over dat controleverlies, dat het gebruik ten koste gaat van rolvervulling, gezondheid en dat soort zaken. Ja, die blijven staan. En op het moment dat het gebruik escaleert of dat iemand het echt niet goed kan, zelf kan regisseren, ja, dan komen die andere criteria natuurlijk ook wel naar boven.
Ja.
En dan kan je wel natuurlijk wel spreken nog van een verslaving, ook aan benzodiazepine.
Is er een verschil voor jou tussen verslaving en medisch afhankelijk gemaakt zijn?
Nou ja, het voorbeeld wat ik net noemde, hè, dus iemand die met enige regelmaat een lage dosering gebruikt, naar het andere uiterste, iemand die hoge doseringen gebruikt. Hè, daar heb ik ook vanuit mijn praktijk genoeg voorbeelden van mensen die tot 1000 milligram diazepam per dag gebruiken. Ja, dat is
zoveel?
Nee, ja, dat is heel veel. Ja, ja.
Dat kan volgens mij bijna niet.
Nee, er zijn collega's die dat ook toen zeiden. Maar ik weet echt dat ik die mensen dat heb moeten voorschrijven om ze stabiel op mijn afdeling te houden. Dat is een glijdende schaal. Hè? De extremen zijn denk ik wel duidelijk. En iemand die af en toe een pilletje neemt of een halfje. Daar zullen we volgens mij ook niet zo heel snel een discussie over krijgen dat niet extreem problematisch is. Die mensen die hele hoge doseringen gebruiken, waarbij het echt ten koste gaat van hun leven en hun ook zelfregie. Ja, dat is ook duidelijk. Maar daar zit natuurlijk een grijs gebied ergens tussenin. Dat heb je met vrijwel alle psychische aandoeningen. Dat bevindt zich op een continuum. En iedereen heeft wel eens wat angst of wat somberheid. Daar moeten we vooral niet medicaliseren en etiketten opplakken. Maar de uitersten zijn ook wel duidelijk. Hè? Mensen die echt daarin vastlopen. Daar moet je echt gaan kijken hoe je die mensen kan helpen.
Ja.
Ja, en daartussenin, daar zit een grijs gebied.
Ja. Terug naar dat vind ik wel een interessant verhaal. Want ik wil inderdaad langzaam van het voorschrijven van de benzo's even ook naar de bijwerkingen. Ik denk dat heel veel artsen natuurlijk niet echt bewust zijn van alle bijwerkingen die mensen krijgen. En mensen ervaren heel veel nare bijverschijnselen, ook ontwenningsverschijnselen, die niet 1, 2, 3 gelieerd worden aan het gebruik van de benzo's. Dus terug naar jouw man die dan heel veel slikt. Uiteindelijk, jij weet als geen ander van, dat gaan we natuurlijk niet jaren laten slikken. Dus je gaat op een gegeven moment die persoon laten afbouwen. Dat doe je met behulp van de taperingstrips. Hoe ziet dat proces er voor jou uit?
Nou, deze persoon hebben we niet met behulp van taperingstrips laten afbouwen. Maar dat hebben we bij ons op de afdeling, hè, klinisch gedaan. Met kleine stapjes. En dat is een langdurig traject geweest. Dat neemt echt maanden in beslag. Intensieve coaching. En dat is echt een gezamenlijk traject. Patiënt, naaste, therapeuten, verpleegkundigen, de arts, psycholoog. Om met elkaar die patiënt steeds de stappen te kunnen laten zetten die nodig zijn. Ja, daar zitten altijd moeilijke momenten bij. Ontwenningsklachten kunnen optreden. En dat, soms is dat mild, een beetje transpireren, een licht gevoel van onrust. Soms is dat heftig, met echt forse agitatie, neiging tot wat verwardheid. Daar moet je in laveren en soms ook het tempo van afbouwen op aanpassen. Ja, dus daar komt ook dat personaliseren in terug.
Ja.
Terwijl aan de andere kant, je wil ook niet dat zo'n traject eindeloos gerekt wordt. Want het is ook hartstikke vermoeiend. Dat is zeker als je van hoge doseringen komt, vergelijk ik dat met voor de patiënten ook echt wel met topsport. Hè? Want het vraagt echt veel, lichamelijk, mentaal. Ja, soms moeten voor mijn gevoel mensen ook bijna een revalidatietraject door om weer te ontdekken hoe ze functioneren zonder de benzodiazepine. Dus ook het afbouwen op zich is één stap. Maar om daarna eigenlijk het leven weer in te gaan, dat zie ik echt als een revalidatietraject. Wat vergelijkbaar is met het leveren van topsport. Daar moet je voor trainen, moet je goed in begeleid worden. En het lastige bij benzodiazepine daarin vind ik dat het ontwenningsproces zo grillig kan zijn. Dat vind ik eigenlijk wel vrij typisch voor benzodiazepine, ook als je het vergelijkt met andere middelen. Daar is het vaak wat voorspelbaarder, de duur van de ontwenning, wat de moeilijkste dagen zijn. Dat houdt zich toch wel aan een bepaald soort van voorspelbaar beloop. Kan je een patiënt ook goed voorbereiden, kan je uitleggen van nou, dag 3 wordt de heftigste dag bij wijze van spreken. Bij benzodiazepine is dat eigenlijk niet zo. Dat is een grillig patroon. Dan lijkt het even weg en dan in één keer popt het weer op. Zo is dat ook in de literatuur beschreven. En dat maakt het voor een patiënt natuurlijk erg lastig, omdat hij niet weet waar hij aan toe is. En soms ook schrikt en denkt van ik ben weer terug bij af. Ook daar kan je natuurlijk de onvoorspelbaarheid kan je patiënt natuurlijk wel uitleggen vooraf. Daar kan je iemand natuurlijk ook in begeleiden.
Dat zijn de zogenaamde rebound effects weer.
Ja, rebound effect. Het is voor een deel ook echt ontwenning die komt en gaat.
Ja.
Zelfs nadat je helemaal afgebouwd bent, beschrijven mensen dat. Dat vind je in de literatuur ook terug. Ja. Dan is iemand een aantal weken benzovrij. En dan lijkt het goed te gaan en dan toch popt het weer op.
Ja, ik las ik zat ook te kijken naar een filmpje van Robert Whittaker, die ook dat platform Mad in America heeft opgesteld. En als die praat over, dat was dan toevallig een lezing die hij gaf 2 jaar geleden voor de Benzodiazepines Awareness Day. En die zei eigenlijk, we're not using the right terms. Hij zegt, we praten natuurlijk steeds over ontwenningsverschijnselen. Hij zegt maar, en dan langdurige ontwenningsverschijnselen. Maar hij zegt gewoon, het is gewoon neurological brain damage. Wat vind jij van zijn stelling?
Nou ja, ik denk dat het goed is om na te denken over het fenomeen wat je beschrijft en daar een passende term bij te gebruiken. Kijk, ik vind ontwenning is wel echt ontwenning. Dat is onttrekking van een middel en dat geeft ontwenningsklachten volgens een bepaald patroon. Restverschijnselen na langdurig benzodiazepine gebruik, dat is geen ontwenning. En die restverschijnselen, ja, dat kan van alles wezen. Hè? Dus ik denk ook daarvan kan je niet zonder meer zeggen dat benzodiazepine bij alle patiënten hersenschade veroorzaakt.
Maar wel bij een deel. Bij sommigen weer wel.
Nou, dat is de vraag. Wij hebben zelf onderzoek gedaan waarbij we konden zien dat benzogebruik allerlei cognitieve klachten geeft. Hè? Dus van aandacht en concentratie, geheugenklachten, maar vooral ook tempo. Dat kan echt op testen behoorlijke impact hebben, negatieve impact. Je ziet ook dat bij een groot deel van de mensen die wij ervan af hebben geholpen, die testen eigenlijk best wel aardig herstellen. En daarbij is het van belang om dat ook echt de tijd te geven langdurig op te volgen. Dan kan het tot een jaar of langer duren voordat die cognitieve functies zich weer herstellen. Dat is natuurlijk geen blijvende hersenschade. Anders zou dat herstel.
Nee, dat is geen blijvend. Als het herstelt, dan is het niet blijvend.
Ja.
Maar je bent het met me eens dat het toch wel sommige mensen echt wel veel neurobiologische schade hebben gekregen door het langdurig gebruik van de benzo's. En bij sommigen duurt het jaren. Maar je hebt ook mensen die het wel jaren hebben geslikt die nergens last van hebben. Dat vind ik ook zo'n bijzonder.
Dat klopt. En we weten bijvoorbeeld dat benzodiazepine het risico op neurodegeneratieve aandoeningen, noemen ze dat dan, hè, dementiebeelden, kan vergroten. Ja, dat gebeurt natuurlijk niet bij iedereen. Maar als je een proces hebt, een gevoeligheid hebt voor zo'n aandoening, dan kunnen benzodiazepine dat proces wel op een negatieve manier beïnvloeden.
Ja.
Ja, en dat betekent dat je, hè, dat pleit alleen maar meer voor het periodiek evalueren van die benzodiazepine. En als het eraf kan, of minder kan, dat ook doen.
Ja. We hebben het nu uitgebreid gehad over wanneer schrijven we het nu wel voor en wanneer niet. En over de ontwenningsverschijnselen die mensen ervaren wanneer ze stoppen met de benzodiazepines. Hoe er voorzichtig moet worden afgebouwd indien mensen langer dan een paar weken benzodiazepines hebben geslikt. Maar er zijn natuurlijk ook nog artsen en hulpverleners die niet zo bekend zijn met de heftige ontwenningsverschijnselen die benzo's kunnen geven. Nog de bijwerkingen. Ook de bijwerkingen worden vaak nog lang niet altijd erkend of herkend als bijwerkingen van de benzo's. Herken je dit?
Wat ik herken is dat bijwerkingen, vooral mentale bijwerkingen van medicatie, lang niet altijd goed worden herkend en onderkend. Dat geldt overigens niet alleen voor benzodiazepine. Dat geldt ook voor allerlei medicatie die in de geneeskunde, in de somatische geneeskunde wordt gebruikt, of psychische bijwerkingen van psychofarmaca zelf. Soms komt dat omdat er gewoon te weinig aandacht voor is. Soms komt het ook omdat het lastig is om de bijwerkingen te onderscheiden van misschien andere redenen waarom iemand psychische klachten ervaart. En soms komt het ook omdat een patiënt er niks over zegt, de dokter er niet naar vraagt en dan blijft het onbesproken. Schaamte kan daar ook een rol in spelen. Dat is natuurlijk wel een thema. Want zeker ook voor benzodiazepine, ze kunnen behoorlijk wat psychische bijwerkingen zijn. Dus op cognitief vlak, daar hadden we het net al eventjes over. Maar ook op emotioneel vlak, dat mensen vervlakken. Of zich somber voelen, initiatiefloosheid ontwikkelen. Dat is natuurlijk heel naar als dat gebeurt. En vooral als er een oplossing is door minder benzodiazepine te gebruiken of er helemaal mee te stoppen. Kijk, als iemand ook een depressie heeft, om wat voor reden dan ook, en daarvoor bij ook benzodiazepine heeft voorgeschreven gekregen, dan wordt het natuurlijk heel erg lastig om het beloop van de depressie en de effecten van die benzodiazepine uit elkaar te halen. Dat snap ik op zich wel. Maar goed, het blijft belangrijk om daar wel aan te denken. En ook te kijken of je dan met benzogebruik kan minderen, een patiënt daarvoor kan motiveren. Zoals we daar straks bespraken, om dan te kijken of die klachten ook afnemen. Dan moet je soms wel wat langer volhouden. Maar dat, ja, die analyse met elkaar maken en dat goed bespreken is wel belangrijk.
Ja, ik heb zelf meegemaakt om van de benzo's af te komen, ik antidepressiva's voorgeschreven kreeg om beter te slapen. Dus het ene middel vervangt dan het andere. En in mijn geval kreeg ik mirtazepine voorgeschreven. En ik kan me echt herinneren, ik stond te tollen in mijn bed 's nachts, met het gevolg dat ik een paar oxapam nodig had om uiteindelijk rustig te worden en te kunnen slapen.
Nou ja, kijk, ik denk dat het... Dit is wel een interessant thema, want ik merk dat ik dat soms ook doe. Afhankelijk van hoe het met die patiënt verloopt. Er zijn gewoon toch echt mensen die op een zeker moment iets anders nodig hebben. Als mensen dag in dag uit niet meer slapen of nauwelijks nog slapen, na het afbouwen van bijvoorbeeld benzodiazepine. Je probeert alle maatregelen die erbij horen, slaaphygiëne, nou, je kent het allemaal wel. Daar train je met een patiënt echt goed op. Eventueel doe je nog een cognitieve gedragstherapie op de insomnie. En je probeert dat en je komt er gewoon niet doorheen. En mensen als die echt langdurig slecht slapen, dan herstel je ook niet. Hè? Je put je uit. Mensen kunnen ook daarvan in de war raken van een langdurig slaaptekort. Ja, dan kan je natuurlijk bespreken om terug te gaan op de benzodiazepine. Maar goed, als mensen nou daar precies voor komen om dat af te bouwen, dan is dat ook niet de meest aantrekkelijke route. Wat doe je dan? Laat je het dan maar zo? Of ga je dan toch zoeken naar manieren om die patiënt weer wat nachtrust te geven? Hetzelfde geldt als blijkt dat met het afbouwen van benzodiazepine een ernstige angststoornis of depressieve aandoening naar boven komt die onderdrukt is geweest. Ja, dan moet je die natuurlijk gewoon behandelen. En dat wil niet zeggen dat je daarbij per se pillen voor moet gebruiken. Dus de hoeksteen van de behandeling is vaak ook gewoon een psychologische behandeling. Maar goed, er zijn nou eenmaal situaties denkbaar waarin je toch met medicatie wel degelijk iemand goed kan ondersteunen en kan helpen. Dus ja, het is voor mij niet ondenkbaar. Sterker nog, het is voor mij soms zelfs logisch dat je bij het afbouwen van benzodiazepine in een situatie terecht kan komen waarin je misschien toch in afstemming met je patiënt tot voorschrijven van andere medicatie overgaat. En ja, kijk, individuele gevallen die.
Nee,
die
jij noemt, ik helemaal
ja, dat vind ik natuurlijk lastig om daarvan te zeggen of dat dan terecht is geweest of niet. Maar ik kan me wel situaties voorstellen, ook uit mijn eigen praktijk, waar ik uiteindelijk daar toch niet onderuit kom. Gewoon ook echt goed nadenken over: heb ik alternatieven en die patiënt proberen te motiveren om dat vol te houden. Dat kan een uitkomst zijn. Ik vind het lastige in de psychiatrie, hè, want ik hoor je ook zeggen, er wordt maar te pas en te onpas met medicatie gestrooid.
Nee, dat zeg ik niet, hè, maar dat zegt.
Nee, nou ja, je haalt dat aan. Hè, en ik vind het ingewikkelde in de psychiatrie daarbij dat er zowel sprake kan zijn van overbehandeling als van onderbehandeling tegelijkertijd. En natuurlijk, er valt niet te ontkennen dat sommige problemen, dat zijn problemen bij het leven die erbij horen. Die worden soms ten onrechte gemedicaliseerd en op het bordje van de GGZ gelegd. Dat kan leiden totdat je met medicatie begint, terwijl dat eigenlijk misschien helemaal geen indicatie voor is. De andere kant is er ook dat mensen eigenlijk gebaat zouden kunnen zijn bij behandeling waar ook medicatie een onderdeel van kan zijn. Maar om wat voor reden dan ook die patiënt niet in zorg komt, psychische problemen niet worden herkend of erkend en op die manier de onderbehandeling is. En dat moet ook benoemd.
Ja.
En ja, daarin moet je denk ik steeds als zorgverlener heel zorgvuldig de afweging maken en kijken, ja, is hier nou sprake van echt een psychische aandoening waar er echt een indicatie is voor psychofarmaca in brede zin. Hè? Dit gaat niet alleen over benzodiazepine. Moeten we ook kijken naar acceptatie, naar andere routes om iemand te leren omgaan met iets wat misschien wel bij het leven hoort en daar vooral niet een medische etiket op plakken of een diagnose op plakken. Beide is een realiteit die tegelijkertijd naast elkaar bestaat.
Ja, ik voel wel dat jij zeker niet tegen medicatie bent in zijn algemeenheid. Niet tegen de benzo's, want ze kunnen ook in bepaalde situaties een heel goed medicament zijn, mits ze goed voorgeschreven worden, mits ze niet langdurig voorgeschreven worden en mits ze ook heel gepersonaliseerd afgebouwd worden. Wat voor situaties heb jij meegemaakt van mensen die benzo's hebben geslikt en die uiteindelijk weer af zijn gaan bouwen en die dus nu zeg maar een soort hun leven weer herpakt hebben? Of mooie verhalen die dan ook voor andere mensen weer stimulerend kunnen zijn om ermee te stoppen?
Mooi voorbeeld vind ik een wat oudere dame die wist dat ze oma zou gaan worden en eigenlijk doorhad van, nou ja, ik heb nu niet de alertheid en de fysieke kracht om die baby straks goed te kunnen verzorgen van mijn kleinkind. En ik wil daar klaar voor zijn. Ik wil daar mentaal scherp genoeg voor zijn. Ik wil fysiek sterk genoeg zijn dat ik kan oppassen bij mijn zoon of dochter. En dat je dan een kaartje krijgt met een foto dat die persoon met de baby in de hand een vast oppasschema heeft, daar dolgelukkig mee is. Ja, dat ontroert mij, hè, zo'n verhaal. Maar ook jonge mensen, dat is de andere kant van het spectrum, die vastlopen in studie en denken, ja, maar ik wil toch een opleiding gaan afronden. En van de benzo's af willen om zich beter te kunnen concentreren en denken, nou, ik wil daar toch nog voor gaan. En bij wie dan uiteindelijk het ook gelukt is om een opleiding af te ronden, een baan te vinden, een leven op te bouwen. Ja, dat is natuurlijk prachtig om te zien.
Ja.
Dus die voorbeelden zijn er genoeg.
Laatste vraag. Gaan we de macht van die benzo's ooit doorbreken?
Tja, dat is een mooie concluderende vraag natuurlijk. Kijk, ik denk aan de ene kant, benzodiazepine hebben een plaats in de geneeskunde en die zullen ze ook denk ik nog wel een tijdje houden. Dus het kunnen echt wel nuttige medicamenten zijn. Aan de andere kant, dat is het tegelijkertijd, zitten er risico's aan, zeker bij langdurig gebruik. Dus het gebruik van benzodiazepine moet je eigenlijk te alle tijden proberen te voorkomen. Dan wel te minimaliseren, dus qua dosering en qua duur. En als je iemand treft die langdurig benzodiazepine gebruikt, ja, dan heb je denk ik wel toch ook de taak als hulpverlener om daar over in gesprek te gaan en te kijken of je iemand kan bewegen naar minder gebruik dan wel helemaal stoppen. Dat is toch het mooiste. En we moeten ons in die zin wel bewust zijn van de bijwerking die dit middel zeker op de lange termijn heeft. Daarmee ook te kijken of je de macht van de benzo die dat kan hebben over een persoon en over iemands leven, dat je die kan breken. Want wat dat betreft is die macht niet onverslaanbaar wat mij betreft.
Heel hartelijk dank voor dit gesprek, Arnd.
Graag gedaan.
Je luisterde naar de podcast De Macht van de Benzo's in gesprek met Arnd Schellekens. Klik op de volgbutton, dan blijf je op de hoogte. Over 2 weken is er weer een nieuwe podcast. In deze aflevering is mijn gast Ewout Katouw, ervaringsdeskundige en auteur van het boek Wie is hier nu eigenlijk gek? Zijn ervaring drijft hem er niet alleen toe een boek te schrijven, maar ook zijn eigen stichting op te zetten, genaamd Stichting Pil. In deze podcast vertelt Ewout zijn verhaal en belichten we niet alleen de macht van de benzodiazepines, maar duiken we met zijn verhaal nog dieper in het vaak verborgen leed dat ontstaat in de psychiatrie. Dus blijf luisteren. Tot over 2 weken.